Ja, bijzonder ook voor ons om hier te zijn. En ja, je refereert aan het moment bij ons en dat was ook een bijzonder krachtig moment ook. En ja, daar geloven we in. En tegelijkertijd ja, sta ik er ook natuurlijk met een dubbel gevoel. Dus goed om jullie te zien, maar ook ja, je wordt geconfronteerd opnieuw met het verleden, met die geschiedenis die we hebben met elkaar. Hè, waarin heel veel mooie dingen zijn gebeurd, hè, waar je hopelijk ook nog herinneringen aan hebt, in ieder geval ik wel. Maar waarom je ook heel veel pijnlijke dingen hebt meegemaakt met elkaar. Hè, wat scheiding heeft gebracht. Wat misschien zelfs nu weer naar boven komt. Hè, wat je gehoopt had van nou, daar denk ik nooit meer aan en ineens is het er weer. Omdat er iemand vanuit Nehemia nu hier is. Ja, en dat doet wat. En dat doet wat ook met ons. Hè, dus wij kijken ook terug naar een geschiedenis waar we ja, niet blij van zijn. Hè, waar we ook van hebben geconstateerd 6 jaar geleden als leidersteam. We kunnen een mooie visie hebben, maar als de cultuur van het huis niet gezond is, dan kom je nooit in die visie. En daar wil God wat mee, daar moet het vuur van God overheen komen. En ja, dat brengt schaamte, dat brengt een naakt gevoel van ja, wil u wel überhaupt verder? En we hebben gevoeld vanaf dat moment, ja, u wil verder. U wil juist in die gebrokenheid, juist in, ja, in het gevoel van dit is het niet, wil hij laten zien dat hij er iets mee kan. En dan ga je in processen waar je doorheen moet en waar ja, wat taai is, wat pittig is, wat jaren duurt. En waar we op een goed moment ook elkaar weer in hebben betrokken. Waar je elkaar de tijd geeft, dat ook nodig hebt. Dat zijn geen quick fix dingen. Het gaat om dingen van het hart. Het gaat om dingen waar God in de diepste dingen wil komen en niet aan de oppervlakte wil blijven. Zelfs teruggegaan door de familie Wit die ineens weer terugkwam op ons pad. Van ja, we moeten ook terug naar de voorgangers van destijds. Maar dan net na het overlijden van Via Wit. Dus dan voel je ook weer, oh heer, het net voor je deed te laat. Maar toch in het nageslacht kon je dan weer iets doen omdat God iets wilde doen. En dat maakt ons dus ook nederig hier. En dat geeft ons ook een zekere schroom om het woord te openen. Maar tegelijkertijd ook, ja, van wat daar verwachten we het ook van. En we verwachten het van Jezus. Toen die uitnodiging kwam vanuit jullie had ik ook direct zoiets, ik moet het hebben over 100% Jezus. En het is Jezus die maakte dat wij er zijn. Het is Jezus die maakte dat jullie er zijn. Dat jullie weer bij elkaar zijn gekomen. Dat jullie niet ja, alle kanten zijn opgegaan, maar dat God weer herders vond. En de kudde weer bij elkaar bracht. En dat niet de pijn en het verdriet het laatste woord had, maar dat Jezus dat kon hebben. En dan zijn we nu ineens op dit punt gekomen met elkaar. Nou, dan kunnen we alleen maar zeggen, Heer, u bent goed. 100% Jezus. En ik geloof dat ook de boodschap is die we moeten brengen naar deze wereld. Als we komen met onze zwakte, als we komen met ons falen, ja, daar heeft de wereld niet zoveel aan. Dan herkennen ze misschien wel iets. Maar als we zeggen, ja, maar in dit alles wil ik Jezus laten zien. Ja, dan gaat de wereld ineens ontmoeten. Ja, maar Jezus is iemand die kan veranderen. Jezus is iemand die kan helen. Jezus is iemand die je kan dragen. Jezus is iemand die iets ten goede kan keren. En dat is het getuigenis, denk ik, wat deze wereld heel hard nodig heeft. En dankzij God zijn we er met elkaar en is dit hier gebeurd. Dus de eer is echt aan de Heer. 100% Jezus. Dat is mijn boodschap vandaag. Ontspan. Het gaat ten diepste dus ook niet meer of je iets goed doet of fout doet. Of jullie nu de beste kerk zijn of dat Nehemia dat is. Al mag je trots zijn op je kerk. En ik hoop dat jullie trots zijn op Connect 078 en op je leiders. En ik hoop dat dat ook bij ons zo is. Hè, dat mensen blij zijn met ons en dat ze blij zijn met het huis. Maar dat we niet het gevoel hebben van, oh, maar daar is het beter. Of daar is het minder. Daar is het goed. Nee, daar is het fout. Nee, ik denk dat we dan weer bezig zijn met die boom van kennis van goed en kwaad. Dat we weer telkens de verkeerde vrucht eten. Ik denk dat we eigenlijk allemaal heel eerlijk moeten zijn en zeggen, ja, het is bij ons goed omdat Jezus er is. Het is bij ons goed omdat Hij in ons midden is. En we hebben gezien in al die jaren dat als je Jezus centraal blijft stellen in alle stormen van je leven, dan blijft Hij toch tot zijn doel komen met mensen. Dan blijft Hij zelfs trekken. Dan blijft Hij zelfs koorden van liefde uitreiken naar mensen. En dan blijf je meemaken dat mensen tot geloof komen. Daar heb ik me over verbaasd. Dat God mensen tot geloof liet komen in het midden van de gemeente waar je als leiders eigenlijk de gebrokenheid ziet. Dan denk je, Heer, u staat werkelijk heel anders in het leven als dat ik sta. Wij verdienen dit niet, maar uw genade werkt dit uit. Dat is genade. En die knop moet wel om bij ons. En dat je zo ook niet kijkt naar jezelf. Van, doe ik het nu goed of doe ik het fout? En als ik de Bijbel lees, dan moet ik de juiste principes daaruit halen. En als ik die maar volg, dan komt het wel goed met mij. Want eigenlijk wil je dan toch controle hebben over je eigen leven. Eigenlijk wil je dan toch dat succes behalen wat vele mensen in de wereld natuurlijk ook zoeken. En verwacht je het eigenlijk van je eigen streven. Net zo goed als je het kan opgeven als je kijkt naar je eigen falen. Dan heb je zoiets, het wordt nooit wat met me. Nou, dan kijk je verkeerd. De Bijbel wil ons nou juist in de ontspanning brengen. Hey, het gaat om Jezus. Kijk nou naar Hem. Hij heeft iets 100% voor jou gedaan. En toen je tot geloof kwam, ging er eigenlijk gewoon een knop om bij je. Namelijk, je kreeg ineens alles van Jezus. En net zoals als je 100% NL zet op de FM-radio, dan krijg je gewoon 100% Nederlandstalige muziek. Als het goed is, komt er geen Engels ding tussen. Ik luister het niet dag en nacht, dus ik kan het niet helemaal garanderen. Maar ik verwacht dat er alleen maar Nederlandstalig komt. En het enige wat je hoeft te doen, is de knop om te draaien. Je krijgt het gewoon compleet. En zo heb jij ook 100% Jezus gekregen. Hij is er helemaal voor jou. En hij gaat de hele weg met je mee. Zelfs als je een keuze maakt waarvan God zegt, oh, maar dat was niet helemaal mijn idee voor jou. Dan gaat God nog steeds met je mee. En dan is hij natuurlijk wel een vader die richting weer wil geven. Die wil spreken. Die je wil leiden. Die je bewust wil maken van, hey, wat je nu aan het doen bent, doe je zonder mij. Kom op, ik ben er nog, weet je nog? En dan gebruikt hij misschien die stille, zachte stem in je leven. Of hij gebruikt die omstandigheid die ineens heel anders gaat. Of hij gebruikt die lieve broer of zus. Of hij gebruikt helemaal niet die lieve broer en zus. Hij gebruikt juist die vervelende broer of zus. Ken je dat? Ik heb dat wel meegemaakt. Dan zegt iemand iets zinnigs waarvan ik zoiets heb. Dat jij nou iets zinnigs zegt tegen mij. Ah, want ik vind jou lastig in mijn leven. Als je 100% met Jezus leeft, dan wil je luisteren naar Jezus door iedereen heen, toch? Tenminste, dat heb ik geleerd. En waarschijnlijk zal de Vader in de hemel zoiets hebben van, nou, je denkt dat je het geleerd hebt, maar wacht maar af. Er komt nog wel eens wat. Maar dan hoop ik dat we samen dan weer spiegelen en dat Ankje mij ook weer helpt van, hey, weet je nog, God gebruikt zelfs ezels. Dus hoeveel te meer mensenkinderen. En dat hebben we nodig, hè? Dat we in die ontspanning komen. Van dat God eigenlijk zoekt dat we gewoon met hem leven. Dat we zo in het leven staan. Eigenlijk, leef je met Jezus of zonder Jezus? Dat de keuze is. Niet van, doe ik het goed of doe ik het fout? Nee, ik doe het met God of ik doe het zonder God. En dan hoop ik dat je in dat patroon komt van, ik doe de dingen met God. En dan gaat vrede stromen. En dan kan je zo'n wonderlijke tekst lezen in de Bijbel. Hè, bijvoorbeeld in Romeinen 8, vers 31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? God is voor ons, dus niets en niemand kan tegen jou zijn. Want God is voor je. Ja, maar dat heeft geen effect, want God is voor je. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? We hebben het net gehoord in de aanbidding ook weer. Hij is een vader die het goede wil schenken aan zijn kinderen. Want hij heeft zijn zoon gegeven. De vloek is op Jezus terechtgekomen. En die heeft hem ten volle gedragen. Niet half, niet 50%, niet 70%, niet 80%, niet 99%. Jezus hing daar niet met het idee, nou 1% moet ik overlaten. Want dat wil ik nog als instrument gebruiken om mijn volk te trainen. Nee, hij heeft het volledig gedaan. Zodat de volle zegen naar jou zou komen en hij jou zou leiden als zijn kinderen. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus, de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Niets. Kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Nou, dat is een prachtige boodschap toch voor ons vandaag. In alle omstandigheden, in al het gewoel, in al het gedoe waar we constant mee geconfronteerd worden. Waarin in het Westen tenminste we ineens moeten wennen aan omstandigheden die ons vreemd zijn. Waar we geen controle op hebben. Wat ons brengt in een modus van mopperen, klagen en van alles en nog wat. En dan zegt de Bijbel eenvoudig, hey, niks kan jou scheiden van de liefde van Jezus. En dan komt het erop aan en we zeggen, ja, die liefde wil ik dus ook centraal hebben in mijn leven. Kom maar met dat vuur, Heer. Ik wil dat al dat andere, wat die liefde zo hindert in mijn leven, dat wil ik dat het wegbrandt. Ik wil die overgave die u heeft voor mij, wil ik ruimte geven in mijn leven. En dan hoef je niet meer te tellen of het 1% is wat je hebt overgegeven, of 20% of 80%. Hoef je elkaar ook niet die vraag te stellen, heb jij je wel helemaal overgegeven? Want dan kan je gewoon antwoorden, ja, maar Jezus heeft zich helemaal overgegeven voor mij. En ik laat zijn liefde werken in mijn leven. En hij komt echt wel tot zijn doel met mij. Wil je meenemen naar een wonderlijk verhaal in het Oude Testament, waar je iets daarvan proeft, hoe God heel anders kijkt en heel anders rekent, heel anders denkt, als ik tenminste doe. En misschien denken jullie al veel liefdevoller of veel genadiger. En dat is bij Abraham. Ik wil met jullie gaan naar Abraham. Abraham, hoofdstuk, even kijken, hoofdstuk 12, Genesis 12 en dan vanaf vers 10. Ja, we hebben geen Bijbelboek wat Abraham heet. Misschien krijgen we die in de hemel wel, van hem persoonlijk. Het levensverhaal van Abraham. Toen er hongersnood in het land uitbrak, trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te vertoeven, want de hongersnood was zwaar in het land. Het is al een dingetje, hè? Abraham zag hongersnood en hij had zoiets, laat ik maar vreemdeling worden in Egypte. Hij maakte al een keus. De Bijbel laat niet zien dat hij dat met God deed. Hij koos gewoon. Hij dacht van, dit is het beste voor mij, ik moet vertrekken. Blijkbaar koos hij niet voor om met God erover te praten of een houding aan te nemen van, nou Heer, u gaat wel voorzien op de plek waar ik ben. U gaat in die hongersnood wel een wonder werken. Nee, hij pakte gewoon de natuurlijke lijn. Ik vertrek, ik pak mijn biezen, ik neem mijn gezin mee, ik ga naar Egypte, ik neem mijn vrouw mee. En daar zegt de Bijbel verder geen oordeel over. Het gebeurt gewoon. Niet alles hoef je te beoordelen. Je kan gewoon wandelen. Voor sommigen is het al heel relevant. Want je wil elk besluit wil je wegen voor het aangezicht van God. Zo stond ik vroeger in het leven, toen ik net tot geloof was gekomen. Ik maakte me echt druk om elke keuze van de dag. Zelfs over de route die ik fietste. Want ja, ik realiseerde me, als ik links afsla, dan kan ik misschien daar iemand ontmoeten die ik niet ontmoet als ik rechts afsla. Dus in mijn denken was ik super gefixeerd op precies het juiste doen. Nou, ik dank God dat hij dat heeft omgedraaid in mijn leven. Maar dat is geen leven. Abraham gaat zo op weg. En toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sari, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van uiterlijk. Nou mannen, dit is je kans om dat eens te zeggen tegen je eigen vrouw. Wat ben jij mooi. En hou stil. Jij bent mooi, Ankje. Hij wist het. Hij benoemde het. Hij bekrachtigde het. Maar toen draaide hij daar heel iets anders mee. Want hij zegt, wanneer de Egyptenaren u zien, zullen zij zeggen, dit is zijn vrouw en ze zullen mij doden en u in het leven laten. Zeg toch dat gij mijn zuster zijt, opdat het mij om uwentwil wel ga en ik om uwentwil in leven mogen blijven. En zodra Abraham Egypte binnentrok, zagen inderdaad de Egyptenaren dat de vrouw zeer schoon was. En toen de vorsten van Farao haar zagen, roemden zij haar bij Farao, zodat de vrouw naar het huis van Farao gehaald werd. En hij deed Abraham wel om harentwil, zodat hij schapen, runderen, ezels, slaven, slavinnen, ezelinnen en kamelen ontving. Nou, dit is bizar, hè? Abraham, man van geloof. Man die in Galaten 3, vers 6 tot 9 als een voorbeeld voor ons wordt neergezet. Luister maar eens. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. In het Nieuwe Testament wordt Abraham, krijgt daar een ereplaats. Wordt daar neergezet van, jij bent de vader van het geloof. Jij hebt geloof zichtbaar gemaakt in jouw leven. Jij hebt die rechtvaardiging van God ontvangen in je leven, omdat je God betrouwbaarder achtte als alles om je heen. En God gaf als genadegift aan jouw rechtvaardiging. En dat is precies hetzelfde wat gebeurd is in het Nieuwe Testament, dankzij Jezus Christus, waar we alleen maar ons geloof hoeven te hechten aan hem en we worden rechtvaardig verklaard. Dat komt als een zegen van Christus wegen op ons. Het vraagt alleen geloof. Geen werken, Zoals Maarten Luther ineens ontdekte. Geen werken, geen streven. Nee, het geloof in wat hij heeft gedaan. En die Abraham hier, die kijkt naar zijn vrouw en hij gaat de boel controleren. Hij gaat redeneren. Want hij heeft zoiets, ik ga omkomen. Ik heb een veel te mooie vrouw gekregen van God. Zij gaat mijn ongeluk worden als ik zeg dat zij mijn vrouw is. Dus laat ik die halve leugen maar doen, want ze was wel een halfzuster. Ze is mijn zuster. Zodat ik vrij blijf, zodat ik in leven blijf. En je ziet hem dus eens controleren willen dat hij in leven blijft. Dat hij gaat het heft in eigen hand nemen. Maar dat kost hem een prijs. Het kost hem dat zijn vrouw wordt afgenomen en dat hij deel wordt van een heidense harem. Nou, je zal er maar deel van uitmaken. Hetzelfde wat Esther heeft meegemaakt en waar Danny een tijd geleden denk ik over gepreekt heeft. In ieder geval bij ons. Dat is toch bizar? Het is toch egoïstisch? En het bizarre is ook nog eens dat er een zegen komt op Abrahams leven. Want hij krijgt een overvloed van die farao. Dus Abraham kan nog redeneren. Zie eens, dat is een goede keuze geweest. Geweldig. Kijk eens hoe goed dat ik het heb. Ik focus op zichzelf. Nou, we voelen allemaal aan, dit deugt niet. We voelen allemaal aan, hier moet God ingrijpen. Dit is onrechtvaardig. Hij vergeet zijn vrouw. Hij heeft geen oog voor zijn vrouw. Hij durft niet te lijden vanwege zijn vrouw. Hij durft zelfs zijn leven niet in te zetten voor zijn vrouw. Hij durft niet. Hij durft niet God te vertrouwen. God die hem geleid heeft tot daar aan toe. Zou God nou niet dezelfde zijn om hem ook hier doorheen te leiden? Nee, hij kijkt zo niet. Hij kijkt naar beneden. Hij kijkt naar de omstandigheden. Hij kijkt naar zichzelf. Zoals wij ook zo makkelijk kunnen kijken naar het leven om ons heen. Naar de mensen om ons heen. Wat zij zeggen, wat zij denken. We kijken naar ons falen. We kijken naar of we het goed doen of fout doen. En ineens raken we in een kramp. En gaan we krampachtig. Gaan we ons leven willen controleren. Gaan we misschien de juiste boeken lezen. Van hoe moet ik het onder controle krijgen. En dan lezen we een pepboek hier en een pepboek daar. En we gaan naar een bepaalde samenkomst waar misschien het... Waar misschien Christus op een bijzondere manier kan verschijnen. En we verwachten het van overal. Maar ergens willen we controleren. Ergens durven we niet te ontspannen. Nee, het is God die voor me zorgt. Het is God die tot zijn doel komt in mijn leven. En het mooie is dat God verschijnt. God verschijnt in dit verhaal. Want de Heere sloeg farao met zware plagen. Evenals zijn huis ter oorzake van Sarai, de vrouw van Abraham. Het is het Oude Testament, er komt nog een vloek. Er komt een vloek, maar de vloek treft niet de rechtvaardige. Dat is apart. Abraham heeft schuld, maar de vloek komt op farao. Zo serieus neemt God de rechtvaardiging die hij gegeven heeft. Hoeveel te meer, daar waar Christus de vloek voor ons allen heeft gedragen, hoeveel te meer, zegt dan niet Romeinen, dat wij de overvloed van genade zouden ontvangen. En farao ontvangt het. Maar hij is geestelijk wakker. Hij realiseert zich, het heeft met Sarai te maken. En hij roept Abraham op het matje en hij zegt, waarom hebt gij gezegd, ze is mijn zuster, zodat ik haar tot mijn vrouw genomen heb? Zie hier, je vrouw, neem haar en vertrek. En hij wordt eigenlijk weggejaagd. En het is door het oordeel als het ware over farao heen dat Abraham gecorrigeerd wordt. Abraham wordt wel degelijk geconfronteerd met wat hij heeft gedaan. Maar het gebeurt niet rechtstreeks, want Gods genade is daar op hem, maar hij moet het wel via een omweg gaan horen. En hij moet de schaamte voelen dat eigenlijk een heidense farao hem moet corrigeren op zijn morele houding. God gebruikt alles en iedereen om jou te brengen in zijn doel, in zijn plan. Want God houdt van je. Je bent zijn kind geworden. Hij kijkt met ogen van liefde. Hij kijkt vanuit genade. En nu verwachten we dat Abraham het snapt. Maar hij is erger als een ezel. Want hij stoot zich twee keer aan dezelfde steen. Ga maar met mij mee naar Genesis hoofdstuk 20. Vanaf vers 1. Hij vertoeft daar als vreemdeling in het land Gerar. Daar Abraham van zijn vrouw Sarah gezegd had, zij is mijn zuster, liet Abimelech, de koning van Gerar, Sarah weghalen. Hij doet precies hetzelfde. En de koning ziet opnieuw, dit is een mooie vrouw, en hij haalt haar weg. Opnieuw trapt hij in dezelfde emotionele zwakheid, houding van, ik moet het regelen, laat ik maar zeggen dat ze mijn zuster is. Hij heeft de les nog niet geleerd, maar God komt terug bij je, want hij wil je maken tot die stralende zoon en dochter van hem. Maar God blijft het doen vanuit genade, zodat je leert. Zodat je leert niet vanuit straf te denken, niet vanuit goed of fout te denken, maar vanuit het leven met Christus te denken. En nu gebeurt er iets bijzonders, want God gaat nu praten met deze koning in een droom. En dan zegt God tegen hem, zie, gij zijt een kind van de dood, omdat gij die vrouw genomen hebt, want ze is gehuwd. En Abimelech nu was nog niet tot haar genaderd. En hij zeide in die droom, Heere, zult gij dan een rechtvaardig volk doden? Heeft hij het niet zelf tot mij gezegd, zij is mijn zuster? En zij heeft zelf ook gezegd, hij is mijn broeder. In onschuld van mijn harten en reinheid van mijn handen heb ik dit gedaan. En God zeide tot hem in de droom, ik weet ook dat gij het in onschuld van uw harten gedaan hebt. Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen mij te zondigen. Daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te raken. En nu breng de vrouw van deze man terug, want hij is een profeet, dan zal hij voor u bidden. Opdat gij in het leven moogt blijven. Maar indien gij haar niet terugbrengt, weet dat gij voorzeker zult sterven, gij en al de uwe. En de volgende morgen vroeg riep Abimelech al zijn dienaren en bracht dit alles ter hunner kennis. En de mannen werden zeer bevreesd. En voorts riep Abimelech Abraham en zeide tot hem, wat hebt gij ons aangedaan en waarin heb ik tegen u gezondigd dat gij over mij en mijn koninkrijk een grote zonde hebt gebracht? Gij hebt tegenover mij dingen gedaan die niet gedaan mochten worden. Toen zeide Abraham, ik dacht, wellicht is er geen vreze gods in deze plaats. Ze zullen mij doden om mijn vrouw. En bovendien is zij werkelijk mijn zuster. Zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. En zij is mij tot vrouw geworden. De rest kan je thuis lezen. Maar je ziet hier hoe God deze koning een droom geeft. En de koning met diep ontzag voor God is en al zijn dienaren met hem. Hoe geestelijk hij dit verhaal oppakt. Hoezeer hij zich realiseert wat hij gedaan heeft, dat het niet in orde is. En ineens wordt hij geconfronteerd met dat hij hier alleen maar los van komt als Abraham voor hem gaat bidden. En Abraham moet dit horen door de mond van deze heidense koning heen. En hij moet eigenlijk door die mond horen dat God niet tot Abraham, de profeet, heeft gesproken. Maar dat God gesproken heeft tot een koning buiten hem om. En dat hij via hem geconfronteerd moet worden met wat er in zijn hart was. En je ziet hem nog die verdedigende houding nog aannemen ook. Maar dan moet hij gaan bidden voor die koning. Toen ik dat op me liet dringen, dacht ik zoiets, dit is toch bizar. Dat God zo rekent met onze identiteit als kind van God, dat zelfs in ons falen, zelfs in onze nood, zelfs in ons niet kunnen, dat hij nog steeds onze identiteit als zoon, als dochter serieus neemt, dat hij door ons heen een zegen wil zijn naar die ander toe. Dat is geen excuus natuurlijk om gebroken en beschadigd en maar wat te doen in je leven, maar het laat zien hoe serieus God neemt de inwoning van Christus in jou en mijn leven. Dat mag ons een vrijmoedigheid geven. Ook gewoon waar we vandaag in staan. Hè? Zoals we hier nu als twee gemeentes met elkaar eigenlijk staan in diezelfde wijngaard. Zoals Danny zei, maar tegelijkertijd ook staan van, nou ja, we kunnen niet zeggen dat we het allemaal op orde hebben. Dat we hier allemaal 100% volmaakt bezig zijn. Tenminste, nee. En toch wil God het getuigenis door ons heen geven. Toch wil God dat wij bidden voor dit land. Toch wil God dat wij bidden voor die ander. Toch wil God dat wij bidden voor wonderen in levens. Dat wij onze handen opleggen en dat we niet het accepteren dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw. En dat er ziekte is en een nood is en dat hij maar kan doen wat hij kan doen. Maar dat we een bres werpen daartegen en dat het koninkrijk van God gaat baanbreken. Maar dat kan alleen maar als we niet gaan kijken naar onszelf, want er is altijd reden om niks te doen. En dat herken je waarschijnlijk best wel in je leven. Als je een slechte dag hebt gehad, of je hebt net ruzie gemaakt met iemand, of je hebt je werk niet geweldig gepresteerd, of iemand heeft geklaagd over je, dan ben je geneigd om jezelf minder te tonen, toch? En natuurlijk, je moet je ook niet overschreeuwen, je moet niet net doen alsof het niet allemaal is. Maar tegelijkertijd hoeft het je ook niet in te houden om nog steeds beschikbaar te zijn voor de liefde van God. En om te komen. En om te bidden. Ik denk dat het vernederend was voor Abraham. Om een instrument te zijn in de hand van God. Terwijl hij net geconfronteerd met zijn eigen houding. Ik denk dat God als het ware hem trainde in dat bidden voor die ander. Van hey, zie. Hoe heilig, hoe liefdevol, maar ook hoe krachtig ik ben. Hoe ik nu bevestig aan die andere levens dat ik het ben en niet dat jij het bent. En dat mag ons scherpen vandaag. Juist in deze tijd. Heer, dat wij dat antwoord blijven geven. Dat wij als kerken ons niet verstoppen en verschuilen. Dat we niet inhouden. Dat we niet afwachten totdat de Heer terugkomt. Dat we niet zoiets hebben van, nou ja, ik ben binnen. Dus de rest zoekt het maar uit. Nee, maar dan een houding van hebben, oké, maar wij willen onszelf tonen. En we willen ons niet mooier maken als dat we zijn, maar we willen wel bewust zijn. De genadeboodschap heeft ook niks te maken met onszelf, maar heeft te maken met Jezus Christus. En als we Jezus tonen, dan komt Hij tot zijn doel met die ander. Maar tegelijkertijd zal je ook merken, Hij komt zijn doel ook in jou. Als wij ons blijven uitstrekken, zal je merken dat heling ook gaat stromen in je eigen leven. Ik werd laatst zo geraakt door, ik lees een dagboekje van Heidi Baker, waarin ze vertelde dat in het gebied in Mozambique ze bijna zeker weten dat, maar vergeef me even de getallen, maar bijna zeker weten dat als ze bidden voor blinden, dat dan 70% waar ze mee bidden, dat die genezen. Maar 30% dus niet. Het was zo mooi dat ze zei, ja, maar het gaat ons helemaal niet om de wonderen, het gaat ons om de God van wonderen. Het gaat ons om de God van de belofte. Het geloof strekt zich uit naar wie Hij is. En God vraagt van ons om lief te hebben. En ik bid met mensen omdat ik van ze hou. En omdat God van ze hou. En als er genezing stroomt, dan genieten we en dan juichen we mee. Maar als we het niet zien, dan houden we nog steeds van diezelfde mensen. En daarom bouwen we ook blinde instituten. Daarom zetten we de blinden ook gewoon in onze gemeente. Want er is geen onderscheid. Waarom zou een blinde niet mee mogen functioneren in een gemeente? Dat is natuurlijk raar. Maar ja, als je in een klimaat bent waar heel veel geneest, kan ik me voorstellen dat je gaat denken van, nou, wacht maar eerst tot je genezing. Nee. Dus dan krijg je het bizarre terveel, beschreef ze, dat blinden in het ministry team met blinden zaten te bidden die genazen terwijl zij blind bleven. Begrijp jij het? Ik begrijp er niks van. Als we in een atmosfeer komen waarin het 100% om Jezus gaat, waarin we alleen nog maar druk maken om Hem, dan gaan er heel veel vragen niet meer toe doen. Dan hebben we zoiets, Heer, laat u zelf maar zien. En u komt tot uw doel. En u draagt ons. En u geeft ons vrede. En als wij geen antwoord krijgen op onze vragen, dan stellen we waarschijnlijk de verkeerde vragen. Dan moeten we eens ophouden met die vragen te stellen. En moeten we andere vragen stellen. Meer van uw Heer. Meer van uw tegenwoordigheid. Meer van uw liefde. Laat me zien zoals u ziet. Heer, laat me uw bewogenheid voelen voor deze wereld. Laat me houden van deze natie. Laten we ons de leiders zegenen. Laten we ons realiseren dat u terugkomt. En dat u terugkomt voor een bruid die één is. Een bruid die vol is. Een bruid is die gevuld is met de velen van alle hoeken van deze aarde. Een bruid die stralend is. En die met verwachting uitziet naar haar Heer. En we proeven bij elkaar, ook in het leiderschap en ook in dit huis, dat we zo in Zwijndrecht willen staan, dat we zo in de Drechtsteden willen staan. En nogmaals, dat doen we altijd met een stukje nederigheid. Heer, als het van ons afhangt, dan gaan we het niet redden. Maar als we u blijven promoten, dan kan het niet anders dat we stralend gaan worden met elkaar. En ik zie uit naar eigenlijk dat moment dat u terugkomt en we allemaal ook ontdekken, ja, dit is uw moment. Want stralender als dit kunt u het niet krijgen. Dit is het. Amen.